Wout en Vlaming.
Beste wielerliefhebber, omdat we het nooit vanzelfsprekend mogen vinden dat er een Belg een monument wint. Laat staan Milan Sanremo. Beginnen we deze Wuits en Vlaming met de absolute prangende finale van La Primavera op de Via Roma.
Van der Poel doet er andermaal anders of alles aan. Dat is inderdaad allemaal voor Philipsen. Hier gaan we zo meteen naar de fontein. Of hebben we die al gehad? We zijn op de Via Roma. We zijn op de Via Roma. Pedersen wordt aangetrokken.
Matthews.
En dan komt daar Matthews. Zou het dan toch eens kunnen? Matthews gaat buiten. Dan komt Philipsen. Dan komt Philipsen. Philipsen tegen Matthews. En die wordt wat weggedreven. Philipsen gaat er overheen. Gaat er overheen. Gaat hij winnen. Gaat hij winnen. Gaat hij winnen. Gaat hij winnen.
Ja, wint.
Het is Philipsen frontaal. Wint Philipsen. Milan Sanremo. Het is wachten op de bevestiging. 46 per 1. Het zou meteen een record zijn. Is nog niet zeker van zijn zaak. Maar ik denk het wel.
Ja, ik denk het wel.
Chapeau voor Van der Poel dat hij dat omslagpunt onmiddellijk bereikt heeft en gezegd heeft, ik ga voor Philipsen. Wij gaan ervan uit dat Philipsen Milan Sanremo wint.
Ja, ja,
jawel. Het is binnen.
Het is binnen. Jasper Philipsen wint de snelste Milan Sanremo ooit gereden. Na Wout van Aert en Jasper Stuyven is hij de derde Belg in 5 jaar die La Primavera wint. Michel Wuits, als jij dit hoort, jouw eigen commentaar, wat denk je dan? Ben je dan iemand die zo perfectionistisch is en dan meteen denkt, oh, had ik dat maar gezegd of dat? Of kan je daar ook wel van genieten? Herbeleef je dat dan opnieuw?
Daar ben ik vanaf gestapt. Om na te denken achteraf, van, had ik dat niet beter anders geformuleerd? Nee, dat gaat niet. Wat mij nu vooral opvalt, dat is hoe snel dat daar allemaal gaat.
Ja.
Je hebt geen tijd om na te denken. Je moet die flitsen allemaal bedenken in een nanoseconde. En eventueel van idee veranderen. Ik word er weer moe van als ik er naar luister.
Ja, maar commentaar geven bij een monument dat gewonnen wordt door een Belg, Michel. Ik kan me voorstellen dat dat toch iets unieks blijft en verslavend ook.
Het is wel zo dat het bij Milan Sanremo je allemaal overkomt. Hè?
Ja.
Je kan het in een ander concept waar iemand alleen naar de aankomst toe rijdt opbouwen. En dan word je met de minuut vreugdevoller. Hè? En dan begint dat te gloeien van binnen en dan stort je dat er allemaal uit.
Ja.
In Milan Sanremo is dat niet het geval. Hè?
Nee.
Je zit echt tegen die limiet aan. Van ga ik wel iedereen herkennen? Gaat het dan nog in ons voordeel uitdraaien? En als het dan net gebeurt, ja, in zo'n sprint, dan is ook de belevingstijd korter.
Ja.
En de manier waarop je het dan neerzet, is dan ook helemaal anders dan je dat zou doen na een solo of na een sprint met twee.
Milan Sanremo is eigenlijk als een soort van een fles prosecco. Hè. Het is helemaal de hele tijd aan het bubbelen en aan het brubbelen. En op het einde, baf, vliegt alles eruit.
Ik steek niet weg dat ik voor de finale van Milan Sanremo enigszins angstig ben.
Ja?
Om het moment, en dat is dan uiteindelijk datgene op de streep, om dat te missen.
Mm-hmm.
Vandaar ook dat er toch altijd een wat ingebouwde terughoudendheid is van, is het wel zo dat Philipsen wint? Want opgelet met een frontaal beeld, hè, het kan je misleiden. Hè? Het is me een paar keer overkomen dat ik ernaast zat.
Ja.
In de Ronde van Vlaanderen van 2001, Dekker Bortolami, heb ik Dekker als winnaar uitgeroepen.
Nachtmerries dan achteraf?
Het was Bortolami, hè.
Ja.
Je kan maar één ding doen, dat is zo snel mogelijk straalbezopen zijn.
Oké, okay. Goeie tip voor de volgende generatie van commentatoren. Nathan van Hooijdonk, welkom.
Ja.
Er wordt vaak gezegd dat Milan Sanremo de makkelijkste koers is om te rijden, maar de moeilijkste om te winnen. Jij stond 3 keer aan de start van dit monument. Leg dat eens uit. Waarom is dit als renner de moeilijkste om te winnen?
Omdat er volgens mij heel veel verschillende types kans maken om te winnen. De laatste 2 jaar wordt de koers eigenlijk wel heel anders gereden, dus is het iets minder sprinters en iets meer punchers en klassieke types. Maar daarvoor kon Wout van Aert winnen, maar Mark Cavendish kon hem ook winnen. Dus ik denk dat nu niet meer het geval is.
Nee. Goed, we gaan het er straks heel uitgebreid over hebben. Het peloton strijkt deze week opnieuw neer in Vlaanderen. Maar er is natuurlijk ook nog de Ronde van Catalonië. Maar woensdag dan in Vlaanderen is er Brugge de Panne. Vrijdag de E3 Saxo Classic. Zondag Gent-Wevelgem. De Vlaamse kasseien die schreeuwen om bereden te worden. Daar gaan we het over hebben in deze aflevering van Wuits en Vlaming. Maar ere wie ere toekomt beginnen, doen we met de winnaar van Milan Sanremo en zijn analyse van de sprint op de Via Roma.
Ik had wel ergens geluk dat Matthews nog de deur opende. Het was echt wel fair van hem, omdat hij mij wel voelde komen. Maar het verschil was ook heel nipt. Dus ik ben blij dat ik net nog laken naar me toe kon trekken. Maar ja, natuurlijk is het ook allemaal mogelijk geweest door Mathieu, die super werk verricht en alles samen hield. Ik had even in het oortje laten weten in de afdaling dat ik niet ver zat. Dus dat hij even de benen moest stilhouden of zo. Dat we dan met twee waren. Daar ben ik al super dankbaar voor.
Super dankbaar voor. Straks hebben we het in de diepte over Mathieu van der Poel. Maar nu toch al deze stelling, heren. Jasper Philipsen wint Milaan-San Remo niet als Mathieu van der Poel zich niet opoffert. Wat vinden jullie hiervan, Michel?
Dat waar is. Van der Poel heeft een aantal keer een ideale zet gedaan. Een perfecte move. Met zelfs enige terughoudendheid gereageerd, maar niet zo brutaal blits achter Moritz aan bijvoorbeeld. Dat hij niet meteen Moritz te grabbelen pakt. Want anders, als hij dat doet, dan gaat hij nieuwe mogelijkheden voor andere mannen daarvoor aan creëren. En nu wint hij eigenlijk en lengte en tijd. En op die manier kan Philipsen zich perfect positioneren. Mm-hmm. Dus ja, het is waar.
Mm-hmm. Ik ben het er helemaal mee eens. Ik denk wat dat Mathieu gedaan heeft, dat hadden we nog niet eerder van hem gezien eigenlijk. Ik denk wel in de Tour vorig jaar, maar echt in een monument waar het voor hem draait om de knikkers, hebben we het eigenlijk nog nooit eerder gezien. Dus ik vond het wel mooi om te zien, eerlijk gezegd. Ik vond ook dat hij op de Poggio zelf was die fantastisch goed. Maakte die echt indruk. Maar in de afdaling straalde hij enkel passiviteit uit eigenlijk. Hij maakte geen aanstalten om Pogacar te passeren of om daar proberen het verschil te maken. En Mathieu kan dat. Mathieu kan Pogacar eraf rijden in de afdaling. Misschien naast Pidcock is hij de beste piloot in die kopgroep. Dus toen hadden ze naar mijn mening de switch al gemaakt naar alle ballen op Jasper.
Mm-hmm. Het is boven gebeurd, hè? Bij de tweede aanval van Pogacar, daar zat best wel wat op. Hè? Weliswaar zittend van op het zadel, maar dan nam hij toch wel direct een lengte of 5-6. Ik dacht echt dat hij vertrokken was. En daar heeft Van der Poel gevoeld dat hij heel diep moest gaan en dat hij wellicht een dikke kans had om Milan-San Remo te rateren, mm-hmm. om hem niet te winnen. En dan heeft hij geschakeld.
Ja. Heel snel in zijn hoofd geschakeld. Zet je deze move op dezelfde hoogte als die van Wout van Aert, die uiteindelijk Christophe Laporte Gent-Wevelgem schenkt? Het is een andere situatie, maar is dat wat de kopman Wout van Aert en de kopman Mathieu van der Poel gemeen hebben?
Het is in elk geval een gebaar van grootmenselijkheid, hè? Je kan dat niet hoog genoeg inschatten. Maar de risicofactor dat het hier in Milan-San Remo nog volledig kan mislopen, die is natuurlijk gigantisch, hè?
Uh-huh. Oké. Okay. Doet natuurlijk niets af van de prestatie van Jasper Philipsen, want Philipsen zat er natuurlijk nog wel bij. Hè?
Ja, zeker. Dat was echt heel knap. Hij had er niet bij hoeven zitten, mits dat UAE het een beetje beter had aangepakt op de Cipressa. Maar alle credits naar hem toe. Hij heeft het gewoon perfect gedaan. En ook in de finale, dat was duidelijk allemaal doorgesproken. Mathieu die begint na twee bochten in de afdaling achterom te kijken. En wetende, Jasper is hier, hoe pak ik het nu het beste aan? En ik heb ze volgens mij geen enkele keer met elkaar zien praten. Maar Mathieu wist wel perfect wat hij moest doen. Dus dat was heel goed afgesproken. Ja.
Ja, blijkbaar zat Philippe Roodhoofd op hotel te kijken naar het tv-scherm. En Christophe Roodhoofd zat in de auto, maar beeldkwaliteit was niet zo goed van de RAI. En Philippe was aan het bellen met zijn broer Christophe in de auto. En op die manier konden ze eigenlijk plan B dan in werking laten treden. Op die manier is het gebeurd. Fantastisch. Omdat,
slim bekeken.
Slim bekeken, inderdaad. Er zijn er ook nog mensen die zeggen, in volle sprint verloor Michael Matthews zijn bril. Dat kon je heel goed zien op de beelden, zeker in de herhaling. En dat zorgde ervoor dat Matthews even zijn focus verloor en Milan-San Remo niet won. Wat vinden we van die stelling?
Ik heb de sprint een aantal keer herbekeken en naar die zogeheten mistrap gezocht. Ik heb die niet gevonden. Het kan zijn dat mijn visievermogen dat een beetje te beperkt is, maar denk ik niet. Dus ik twijfel daaraan.
Je hebt wel het kwakje gezien van Michael Matthews?
Hij is tot twee keer toe een beweging gaan maken naar links. En de tweede vond ik toch al een beetje erover. Je kent dat, hè? Het gevoel van de sprinter die denkt van ik ga nu eindelijk naar twee andere ereplaatsen op het podium, Milan-San Remo winnen, op een oude dag dan nog. Dan kom je instinctmatig tot die beweging van dat elleboogje.
Mm-hmm.
Maar dan komt toch wel de mens Matthews naar boven en zegt van nee, dat mag ik niet doen, ik hou me in.
Mm-hmm. Maar het was eigenlijk wel gevaarlijk, hè, als je in herhaling die bril ziet vliegen, dat hij Pogacar rijdt over die bril, hè. Dus evengoed kon hij nog vallen, hè?
Nou ja, niemand vallen over een bril. Dat denk ik niet. Maar Jasper zegt in zijn reactie dat dat Michael Matthews de deur opende eigenlijk. Maar volgens mij heeft hij heel veel geluk dat hij hem niet volledig dichtgooit. Want volgens mij maakt hij dat manoeuvre niet om de deur dicht te gooien. Echt volledig dicht te gooien. Want als hij dat doet, dan tegenwoordig vlieg je er gelijk uit. Hè. Dan word je gelijk gewoon achteraan de groep geplaatst. Maar volgens mij maakte hij een manoeuvre om hem een klein beetje te doen schrikken. Dat hij misschien even de benen moet stilhouden wanneer hij even het momentum kwijt is. Mm. Ja, dan wint hij Milan Sanremo wel. En de allergrootste fout van Michael Matthews vind ik de foute timing van zijn jump. Want Jasper is daar echt de katachtige sprinter die zijn fiets gooit tot op de finish. Hij zou zijn stuur loslaten, moest het nodig zijn. En Matthews komt daar gewoon echt een halve seconde te laat. En je ziet gewoon dat hij zijn armen pas uitstrekt als hij over de finish is. En dat had volgens mij het verschil niet gemaakt. Ik denk dat Jasper altijd wel de koers gewonnen had, maar het verschil was kleiner geweest. Ja.
Mm-hmm. Ja. Het is zo dat doorgaans de opkomende man de indruk geeft van te gaan winnen. En als het een millimetersprint is of een centimetersprint, dan heb je de neiging om te zeggen van ja, het is voor Philipsen in dit geval. Mm-hmm. Maar wat vreemde is, en dat heeft met het timen te maken van die jump, dat voorbij de aankomst Matthews weer voorbij Philipsen is. Dat is een heel raar gegeven.
Ja. Timing is dus zo belangrijk, hè?
En dat schrik-effect, daar heeft Nathan volkomen gelijk in. Ik herinner mij de sprint voor de eerste plaats in de Ronde van Vlaanderen van 2011. Alweer de Ronde van Vlaanderen. Ook bergop, hè, in Meerbeke daar. Waar, hoe heet de winnaar nu weer? Nick Nuis in extreem is zo'n momentje geeft, zo van zijn achtersteven zo wat laten uitzwenken. Waardoor Chavanel even inhoudt. Mm-hmm. Het was gebeurd.
Dat is gebeurd. Goed, Jasper Philipsen wint de snelste Milan Sanremo uit de geschiedenis. Wat betekent dat eigenlijk, de snelste Milan Sanremo? Het is 46,1 kilometer per uur, gemiddeld over bijna 300 kilometer. Ja, wat moeten we ons daarbij voorstellen? Want daar wordt heel veel nadruk op gelegd. Het is de snelste, wat wil dat zeggen?
Dat het groter deel van het pakket meer op de limiet komt te zitten dan anders. Ik denk dat dat een evident gevolg is. En dat voor de rest veel goed zat. We zijn met lichte noorderwind vertrokken. Je vertrekt in Pavia, rijdt zuidwaarts, dat zit dus al goed. En dan bovendien volg je de kust en gaat die wind wat draaien. Dan komt hij in het het noordoosten te zitten. Ja. En dan vliegt hij naar het westen. En dus was ook stimulerend voor diegenen die daar voorbij reden. Of in de weer waren om weg te blijven of om in de achtervolging te gaan. Trouwens, kenmerkend voor deze Milan Sanremo is dat ondanks daar een groep van 10 man voorop rijdt, dat peloton niet meer dan 2 minuten heeft. Er zit altijd leven in. En dat leven werd nog aangewakkerd op de eerste capo. Mm-hmm. De capo mele. Pats, we hebben een prachtig laatste uur gehad, hè?
Ja, ongelooflijk. Er gebeurde constant.
Naar Sanremo enorm.
Iets. Ja, ja. Ik vond het goed dat ze die kopgroep geen 5-6 minuten gaven. Want het waren 10 renners volgens mij, of 11 renners die voorop reden. Maar het waren twee trio's en een duo. Dat is natuurlijk helemaal anders dan 11 individuele renners. Want ja, je weet natuurlijk ook, In elke trio zit een beste renner van één ploeg. Nou, die andere twee die gaan hun eigen volledig leeg rijden, totdat ze, zodat ze hun beste renner zo ver mogelijk kunnen krijgen. En ja, David de Baez kwam enorm ver. Hè. Dus ik denk dat ze er heel goed aan gedaan hebben van heel snel te beginnen achtervolgen.
Mm-hmm. Jasper Philipsen bewijst hiermee toch dat hij toch veel meer is dan een sprinter.
Dat was hij bij de juniors al, hè. Dan was hij niet echt fundamenteel een rassprinter.
Tijdrijder.
Was hij veel eerder een tijdrijder. Ja. Hè? Met ereplaatsen in WK's. Hij was iedere keer als eerste en als tweedejaars geselecteerd voor het WK. En als hij dan een wedstrijd won en een sprint, dan was dat een sprint bergop. Mm-hmm. Een pittig bergop, laten we zeggen, tot 3-4%. Daar blonk hij in uit. Maar hij is pas rassprinter geworden bij de profs, hè. Snelste man ter wereld, als die titel al mag uitgedeeld worden, die heeft hij vorig jaar binnengehaald, onder meer in de Tour.
Ja, klopt. Hij is 26, intussen ook tweevoudige groene truiwinnaar in de Tour de France, won al 6 etappes in de Tour, 3 in de Vuelta, hij werd al tweede in Parijs-Roubaix, nu winnaar van Milan-San Remo. Van alle Belgen die nu nog actief zijn in het peloton, zijn er eigenlijk maar 4 die een monument hebben gewonnen. Remco Evenepoel 2 keer Luik-Bastenaken-Luik, Wout van Aert, Milan-San Remo, Jasper Stuyven, Milan-San Remo en nu... Jasper Philipsen, Milan Sanremo en that's it. En toch voel ik bij het grote publiek, dat is eigenlijk het punt waar ik toe wil komen, toch altijd wel wat onderschatting als het over Jasper Philipsen gaat. Hoe komt dat?
Ik denk dat dat het lot van de topsprinter is. De topsprinter die moet zich behoeden voor wind. Die moet altijd beschutting zoeken. Komt zelden in het volle wedstrijdgebeuren in beeld. Maar... Ik ben het daar niet helemaal mee eens. Topsprinter zijn is een hard vak. Je mag geen fouten maken. Je moet zorgen dat je daar overal abri vindt, overal beschutting vindt. En dan moet je ook nog eens dat juiste moment pakken.
Ja.
Er wordt ook nog eens van verwacht dat een sprinter van het niveau van Philipsen, dat die wint. Ja. Ah ja, want het is de rapste. Begin er maar aan. Hè. Ja. Zo evident is het allemaal niet. Hè.
Ja.
Ik heb veel geleerd van Tom Steels. Tom Steels heeft een paar maanden naast me gezeten als co-commentator. En ik heb een heel ander beeld gekregen op datgene wat er in de psyche, in de mind van een sprinter omgaat.
Mm-hmm.
Dat voortdurend twijfelen dat je moet bannen en moet omzetten in kracht. Nee, het gaat toch nog lukken. Ook al zit ik nu in een slechte positie.
Maar onderschatting is dus het lot van de sprinter. Maar jij bent het daar niet volledig mee eens, Nathan.
Ik begrijp wat Michel wil zeggen, maar... Ik denk dat vooral de onderschatting bij Jasper te maken heeft met hoe dat hij overkomt in zijn interviews. Hij staat heel hard met zijn voeten op de grond en het zal allemaal wel gaan. En Jasper Disaster komt hij naar voren in de Netflix-serie. Jasper is voor mij geen supersprinter. Het is een ongelooflijke sprinter, want anders kunnen die etappes in de Tour niet winnen. Maar ja, ik zie geen enkel andere sprinter tweede worden in Parijs-Roubaix vorig jaar. Ik vind dat doet hem een beetje tekort, eigenlijk. Om echt bestempelen als sprinter.
Maar hij is vooral heel goed in een sprint na een lange koers.
Ja, en als hij er echt op toelegt, gelijk in de Tour, ja, dan is hij alleen maar, die maanden ervoor, is hij alleen maar bezig met hoe kan ik de snelste sprint rijden. En dan is hij veel minder met zijn klassieke voorbereiding bezig. Maar ja, nu geen twijfel van hem. Ja, schrijf hem maar op. Hè. Voor mij een van de grote favorieten gelijk.
Mm-hmm.
Hij is flegmatiek van aard en qua temperament. En als hij dan op een fiets gezet wordt, dan ondergaat hij een transformatie.
Mm-hmm.
En ik zou zijn hardrijderscapaciteiten toch zomaar niet wegstoppen. Zie eens wat hij vorig jaar gedaan heeft in Brugge de Panne. Weliswaar in rotweer, maar daar rijdt hij de boel aan flarden, na 3/4 koers. En dan rijdt hij nog eens in de finale, een uitmuntende finale. Ja. En dan rijdt hij helemaal naar de vaantjes.
Ja. Dat is eigenlijk exact wat ik wil zeggen. Wat hij allemaal doet, als je eens echt meer op zijn prestaties gaat inzoomen, en toch, als je naar het grote publiek vraagt naar Jasper Philipsen, daar wordt niet al te veel over gesproken. We hebben het over Wout van Aert, we hebben het over Evenepoel, we hebben
misschien
het over Pogacar. En...
Misschien net daarom. Je kunt maar zoveel mensen noemen. Als je dan Wout van Aert en Remco Evenepoel hebt in de WK-ploeg, laten we zeggen, vorig jaar. Ja, Jasper was er ook bij.
Maar was niet goed daar, hè?
Nee, was niet goed, maar hij was wel een derde kopman. Maar toch werd er eigenlijk niet genoeg over gesproken. Een Zwitserse nationaliteit en hij is er de grote kopman. En dan, daar zullen ze dan wel over schrijven. Maar ja, Wout en Remco, dat zijn natuurlijk in België de supersterren. Logisch dat daar net iets meer aandacht naartoe gaat, denk ik.
Mm-hmm. Oké.
Okay. Het doet mij qua gabarit, qua datgene wat hij nu doet, wat te denken aan Walter Godefroot. Hij zal dat niveau van Walter Godefroot wellicht niet halen, want die kon nog een stukje meer. Maar qua positie, qua gebaldheid in dat sprintersvak, kan die vergelijking er wel mee door.
Mm-hmm.
En anderzijds doet hij mij ook denken als er is een mix tussen Degenkolb en Zabel. Met een geweldige efficiëntie, met andere woorden.
Mm-hmm.
Ik heb het dan over de Degenkolb van 2015. Wat wint hij? Milan San Remo. En wat later Parijs-Roubaix.
Oké, dat belooft. In elk geval, Alpecin de Koning wint 2 jaar op een rij Milan-San Remo. Ik vind het eigenlijk toch fenomenaal wat die broers Roodhoofd toch telkens voor elkaar krijgen. Als je kijkt wat die de voorbije jaren met die ploeg allemaal gewonnen hebben. Dat is toch indrukwekkend, Michel?
Een sterkte is de manier waarop ze hun toppers omringen. Niet alleen met elementen, met mensen, met goede renners, maar ook met materiaal. Dat is een enorme sterkte. Mm-hmm. En allerlei dingen bedisselen van hoe kunnen we op een best mogelijke manier in dienst staan van die jongens. Je hebt het nu net aangebracht door ergens een goed beeld gaan te zoeken en van daaruit mee te sturen. Mm-hmm. Dat is het verschil maken, hè? Of mee het verschil maken.
Dat zijn de details die ertoe doen.
En voor de rest ja, is het natuurlijk een verdienste. En laten we hopen dat dat nu kan blijven duren. Dat ze die twee aan zich weten te binden. Hè.
Daar hebben we het straks over inderdaad. Want dat is wel een thema. Maar de overwinning van Philipsen, Nathan, is dat meteen ook een groot potentieel probleem dat wegvalt bij Alpecin de Koenig? Want Philipsen heeft nu zijn grote vis. Van der Poel kan nu weer 100% op zijn steun rekenen in de volgende klassiekers. Ook Parijs-Roubaix, waar Philipsen eigenlijk ook wil en kan winnen. Is dat probleem nu ineens weg?
Ik denk eigenlijk niet dat het een probleem was. Of dat zou geen probleem moeten zijn, naar mijn mening. Want Mathieu is Mathieu van der Poel. En die heeft erop staan in al die andere wedstrijden. En is volgens mij ook... Ja, staat daar toch nog net. Hier stond hij misschien een klein trapje boven Philipsen. Maar in al die andere klassiekers staat hij volgens mij twee trapjes erboven.
Mm-hmm. Oké. Okay. Laten we even luisteren naar de man die in de eerste instantie voor eigen gewin ging in Milaan-San Remo, maar uiteindelijk door de koerssituatie alweer het ploegbelang liet primeren.
Ik win liever zelf natuurlijk, maar dat is logisch. Maar ik kan hier wel van genieten. Ik heb, Jasper en ik hebben elkaar al redelijk veel geholpen in koers en... ik gun het hem wel.
Wat zegt dit voor het vertrouwen komende races in Vlaanderen?
Ik hoop dat ik nog wel iets beter word. Ik had ook niet verwacht om hier even goed te zijn als vorig jaar. Dat leek mij sowieso een utopie, maar ik was zeker wel in orde, denk ik. Ik denk dat we heel trots mogen zijn dat we San Remo twee keer op rij winnen, toch wel met de ploeg.
Het zou wel zijn. Ik hoop om toch nog wat beter te worden. Dat zei Mathieu van der Poel. Zal dat op basis van wat jullie gezien hebben nodig zijn om beter te worden als hij over een paar weken wil winnen?
Dat zal in grote mate van de sterkte van Wout van Aert afhangen.
Mm-hmm.
Dat is daar onlosmakelijk aan verbonden. Ze zijn aan elkaar gebonden voor hun leven lang. Enfin, in coureursleven. Maar dat gaat beter zijn, hè? Dat gaat beter zijn.
Mm-hmm.
Ja. Het is ook zo dat als die twee mannen wat zeggen, dan mag je die best geloven. Ik heb dat al 100 keer gezegd. Geloof die op hun woord. Het zijn zelden mannen die op het verkeerde been zetten, die zand in de ogen strooien.
Mm-hmm.
Als Van der Poel zegt van, ben nog niet 100%, dat zei hij ook voor de start. Vorig jaar had ik Tireno Adriatico in de benen en dat heeft mij geholpen. Nu is dat niet, dus het zou kunnen dat ik net tekort kom.
Mm-hmm. Ik win liever zelf, zei hij ook meteen. Kan hij zichzelf iets verwijten? Als je kijkt naar het koersverloop, heeft hij alles gedaan wat hij moest doen? Had hij iets anders moeten aanpakken?
Nee, ik vind dat hij de perfecte koers gereden heeft eigenlijk, Mathieu. Ik denk als die wel goed was en wel echt de benen had om... of de benen van vorig jaar, laat ons zeggen. Dan was hij na de eerste demarrage van Pogacar was hij erover gegaan. En had hij zelf proberen de schifting te maken. Want ze zullen wel afgesproken hebben. Tot op de top van de Poggio mag iedereen zijn eigen kans gaan. En dan moet er gesproken worden. Mm-hmm. Of geschakeld worden.
Ja, inderdaad.
Misschien had hij zelf kunnen meesprinten. Dat was nu natuurlijk niet de bedoeling. Maar stel dat hij een sprint uit de benen schudt zoals diegene waarmee de Amstel bent.
Stel en als, maar het zou... Ja. Ja,
als hadden komt, is hebben te laat.
Je haalde het al even aan, Michel. Na afloop zou Mathieu van der Poel beetje al lachend, ik hoop dat Philipsen nu bij de ploeg blijft. Je zegt dat natuurlijk niet zomaar, dat speelt wel. En collega Jonas de Kleer heeft deze woorden van Mathieu van der Poel ook voorgelegd aan Jasper Philipsen.
Weet je wat de eerste reactie was van Mathieu daarnet over de meet?
Geen idee, zeg eens.
Ik hoop dat Jasper blijft.
Wat, sorry?
Ik hoop dat Jasper bij ons blijft.
Dat hoop ik ook, ja.
Is het echt zo? Of, want ja, jij hebt hem een monument doen winnen met Parijs-Roubaix, zei hij daarnet ook. Nu de omgekeerde wereld, ja, dan zijn jullie een goede tandem, toch?
Ja, we zijn een super tandem. Natuurlijk, in deze omstandigheden kunnen we elkaar super goed aanvoelen. En we gunnen elkaar ook heel hard. Maar natuurlijk moet alles meezitten. En voor hetzelfde geld verloor ik vandaag net mijn 5 centimeter, maar... Ik kan het dan natuurlijk net halen.
Maar ja, ik ben gewoon enorm dankbaar dat ik met zo'n kampioen kan in de ploeg rijden.
Ik lees en hoor sommigen zeggen, Mathieu van der Poel, die zich voor je wegcijfert, dat is waardevoller dan een paar honderdduizend euro elders. Wat denk jij daarvan, Michel?
Dat de tijd waarin je prof bent heus niet zo lang duurt. En dat er een moment komt waarbij je datgene moet nemen dat naar je toe komt. En waarvan je zegt, dat kan ik niet laten liggen. Met of zonder Van der Poel.
Dat is waar.
Inhoudelijk twijfel ik daar geen seconde aan. Dat het een koningskoppel aan het worden is en eigenlijk al is. Dat ze elkaar nog veel deugd gaan doen. Als ze tenminste samen blijven. Maar voor mij is het allerbelangrijkste. In welke omgeving krijgt Philipsen de beste kansen? Waar kan hij zijn eigen programma uittekenen? En waar kan hij zijn dromen, die ongetwijfeld nog veel meer wil verrijken, waar kan hij die het best waarmaken?
Ja.
En dan denk ik dat dat is waar hij nu is.
Niet bij UAE, niet bij Bora, niet bij
Judo. Wat gaat UAE doen in de toekomst rond Pogacar? Gaat Philipsen zich blijven oriënteren op de Tour? Hoe vaak wil hij die groene trui binnenhalen? Hoeveel ritten in de Tour wil hij er nog bovenop? In de klassiekers, wat wil hij nog allemaal binnenrijven? Ongetwijfeld Parijs-Roubaix. Waar kan dat het best? Dat kan volgens mij het best bij de gebroeders Roodhoofd.
Mm-hmm.
Gaat hij dat elders kunnen? Daar heb ik mijn twijfels over. Gaan de anderen meer kunnen neerleggen? Dan zeg ik ja.
Mm-hmm.
En is dat substantieel? Dan zeg ik ook ja.
Nathan?
Ik ben het daar deels mee eens, maar ik denk nu dat we Jasper na het winnen van de groene trui vorig jaar en Milan Sanremo dit jaar wel de allure heeft van misschien gewoon te zeggen van ja, ik wil bij jullie ploeg komen, maar dit zijn mijn voorwaarden. Ik wil in deze koersen een ploeg rond mij. En ik denk dat er ploegen zullen zijn die zeggen van ja, oké, dat is goed. Ik ben het daarmee eens. Bij Bora bijvoorbeeld. Ze hebben daar niet echt iemand volgens mij voor de klassiekers. Jordi Meus is een hele snelle man, maar ik denk ook dat Jasper daar ver boven staat. Dus dat zou wel kunnen. Maar ik denk ook dat hij in deze ploeg alles krijgt wat hij nodig heeft. En ja, dat moet je wel weten te waarderen, want het is niet overal hetzelfde.
Zie jij dat er een kans bestaat dat we toch weer gaan vorderen of dat we ons gaan heroriënteren bij de grote ploegen? Dat er ondanks een ploeg die volledig gebouwd wordt rond een Vingegaard, volledig gebouwd wordt rond een Roglic die nu binnengekomen is bij Bora, dat daar toch nog plaats gemaakt wordt met efficiëntie voor een topsprinter?
Bij Visma Leasebike of bij UAE zie ik dat niet gebeuren. Zeker niet om mee te gaan naar de Tour. Want het is niet, je neemt één sprinter mee, maar je moet ook nog twee jongens meenemen om te helpen eigenlijk. Daar zie ik dat niet gebeuren. Maar bij een ploeg zoals Bora, ja, Primoz die gaat dit jaar nog voor de Tour. Maar gaat hij elk jaar voor de Tour blijven gaan? Dat is nog maar de vraag. Heeft hij die volledige ploeg in dienst nodig? Dat is ook nog maar de vraag. Hè. Je kunt perfect, zoals O'Connor een paar jaar geleden, derde of vierde worden in de Tour met twee man in dienst. Want je hoeft niet op kop te rijden. Of raar of zelden op kop te rijden. En je kunt de rest van je ploeg gewoon zeggen van ja, jullie blijven bij Jasper. Jullie zorgen ervoor dat hij gewoon telkens kan sprinten.
Maar Alex Carrera die zegt van oké, formats zijn eigenlijk klaar, ik weet wat er te rappen valt. En straks na Parijs-Roubaix, dan leggen we dat allemaal voor aan Jasper Philipsen en dan mag die de beste keuze maken.
Mm-hmm.
En dan moet je in je achterhoofd houden van hoe evolueert zo'n concept van zo'n ploeg. Hè? Waar ga ik inderdaad die beste ruimte kunnen afdwingen?
Mm-hmm. Maar kopman in de Vlaamse koersen bij UAE, is dat een ondenkbaar scenario?
Nee.
Ik denk niet dat hij dat moet willen. Ik denk niet dat hij kopman moet willen zijn in de Ronde van Vlaanderen bijvoorbeeld. Omdat ik denk dat die koers toch nog net een tikkeltje te lastig is met hoe dat ze gereden wordt de laatste tijd. Maar ik vind het vooral heel goed dat hij zich daar deze klassieke periode niet mee gaat bezighouden en pas na Parijs-Roubaix gaat beslissen. Want anders gaat dat toch een klein beetje in je hoofd spelen en gaat dat toch nadenken en misschien andere keuzes maken. En dat zou zonde zijn. Dan is die een beetje,
maar die is daar nu toch wel mee bezig. Dat kan toch niet anders? Dat staat overal. Je wordt daar ook naar gevraagd bij elke koers. Dus dat zijn toch muizenissen in jouw hoofd.
Je weet hoe dat Jasper overkomt. Hè.
Ja, dat is waar.
Hij laat het allemaal relatief gemakkelijk van zich afglijden, denk ik. Of zo komt die op mij over, alleszins. En ik raad hem dat ook aan van niet naar zijn manager te bellen om te vragen wat ligt er momenteel al op tafel? Want wat er nu op tafel ligt, dat gaat blijven liggen. Ja. Dat blijft liggen tot naar Parijs-Roubaix, zelfs tot na een Tour.
Ik zag op de Via Roma zijn manager Carrera wel meteen juichen en naar Jasper Philipsen lopen. Dat heb jij ook gezien, hè, Michel?
Ja, ik zit hier nog eens even na te denken over wat Nathan daar zegt. Misschien is Philipsen wel het type dat kopmanschap nu net niet wil. En een type dat eerder zegt van ja, laat me maar uit mijn doosje komen als het mij schikt.
Mm-hmm. Maar dus...
Had er al iemand gedacht dat Philipsen een Parijs-Roubaix zou rijden zoals hij dat in 23 gedaan heeft? Ik niet. Daarin heeft hij mij verbaasd. En in grote mate. Want hij heeft daar ook mee initiatief genomen. Heeft er mee voor gezorgd dat dat gat tussen die 5-6 koplopers, dat breed en groot genoeg werd. Met andere woorden, de weg geplaveid voor Van der Poel. En mocht Van der Poel daar in dat akkefietje, met wie was het ook weer, ten val zou gekomen zijn, dan had Philipsen misschien wel meegedaan voor winst. Hè?
Mm-hmm.
Dus Philipsen is tot dusver op zijn best, als je niet helemaal verwacht.
Okay.
En zij in de Tour. Maar dat is een ander concept. Hè? Dat gaat over de ene etappe na de andere en aankomsten die jou dan wel liggen. Maar anderzijds zou ik ervoor pleiten dat hij altijd voor een gezelschap kiest waarin een zevental, waarin grote koersen, ook in monumenten, nog iemand anders blikvanger is.
Dus jij zegt, blijf bij Alpes in de Koning.
Maar bij de Emiraten, als mocht Pogacar zeggen, van, ik ga toch nog eens een keertje meedoen in Vlaanderenland, heb je ook zo'n type, hè?
Mm-hmm. Het gaat niet lang duren voordat hij Parijs-Roubaix gaat rijden. Hè? Pogacar, die wil ze allemaal winnen. Hè? Dus,
ja. En als je hem bezig gezien hebt op de kassei en in de Tour, dan weet je genoeg.
Zeker. Mm-hmm.
Maar als we even de situatie omdraaien, stel Jasper Philipsen vertrekt, hoe groot zou dat een verlies zijn voor Mathieu van der Poel?
Ik denk dat dat te gemakkelijker te vervangen is. De kwaliteiten van Jasper die liggen natuurlijk enorm aan de finish. Maar puur hulp onderweg denk ik dat wel te vervangen is. Het zal natuurlijk een verlies zijn, want je hebt natuurlijk een snelle man dat je niet meer kunt spelen. Maar Mathieu is zelf ook snel genoeg om zelf die sprint eventueel te winnen. Maar dat het een verlies is, ja, dat is...
Maar heel die beleving rond die ploeg zou dan wel meteen anders zijn, hè? Want... Mathieu van der Poel kan nu schakelen, voelt van misschien ben ik niet goed genoeg, ik kan schakelen en op die manier toch de overwinning binnenhalen voor de ploeg. En dan zit je in een aangename sfeer en als die wegvalt, dan is die sfeer daar niet en dan kan je dat ook niet meenemen naar volgende koersen. Heb je die energie niet? Of denk ik te veel na, Michel?
Nee. Je zit er helemaal bovenop. De schakelfiguur, de man waar het eigenlijk volledig om draait, dat is in de eerste plaats Mathieu van der Poel. Hè. Je kan die niet hoog genoeg inschatten. Hè. Dat is veel meer dan een supercoureur. Nogmaals, dat is ook nog eens een weldenkend mens die openingen creëert voor, in dit geval Philipsen. En als dat even kan, ook nog eens voor een andere ploegmaat. Die met andere woorden vaak meedenkt in de plaats van een andere goede jongen. Hè?
Mm-hmm.
Ik kan het niet simpeler uitdrukken. En ik denk dat nu prioriteit nummer 1 is bij Alpes in de Koning van der Poel houden. Hè?
Maar die blijft daar toch? Zijn hele leven. Koersleven.
Dat zal ook afhangen van het welgevoelen van... Vader Adrie.
Ja, maar die mag
daar ook iedere keer wel eens een stekje krijgt in de werking van de ploeg.
Ja.
Een rol toebemeten krijgt die hem nog ligt.
Ja, maar die vrijheid die hij daar krijgt, die gaat hij toch niet bij andere ploegen krijgen?
Ik kan me niet voorstellen dat je op een ander nog rap even zult mogen gaan skiën na het WK. Ter voorbereiding van Milan.
Ja, maar het doet hem wel deugd, hè? Dus ze voelen dat wel aan.
Ik denk dat Mathieu... veel vrijheid krijgt en die ook verdient, maar dat die zelf ook wel weet, nou is het genoeg geweest. En als die volgend jaar bij Bora gaat fietsen of bij weet ik waar, dan zal die ook nog wel mogen gaan skiën na het WK wielrennen, wetende dat hij dat al zijn ganse leven doet en het blijkt te werken.
Eraf denk.
Alsjeblieft.
Eraf denk. Mogen gaan skiën.
Dat denk ik niet.
Ik denk het niet.
Oké, heren. Laten we het hebben over een fenomeen. De nummer 3 van de afgelopen Milaan Sanremo. Hij mocht voor het eerst op het podium in Sanremo na 4 pogingen. Tadej Pogacar.
For us as a team, we changed this race in the last 4 years a little bit. And we're trying to make it work. And when you bring something new to a race, it's hard to execute it. Especially in this kind of race, it's hard to execute it to perfection. But every year we put a little bit more work into it, a little bit more percent falls into a good place. And I think in the next years we can do even better.
De voorbije edities hebben wij als ploeg het verloop van Milaan-San Remo toch wat veranderd. We werken hard en het is niet gemakkelijk om een plan tot in de perfectie uit te voeren. Maar beetje bij beetje komen we er wel en volgend jaar kunnen we het nog beter doen. Dat is een beetje de samenvatting van Tadej Pogacar. Ben je het ermee eens dat UAE en Pogacar het verloop van Milaan-San Remo hebben gewijzigd de voorbije jaren?
Ja, zeker. Ze zorgen ervoor dat altijd een stevig tempo wordt gereden op de Cipressa, maar dit jaar ging het eigenlijk... er ging meer fout dan goed eigenlijk in mijn ogen. Puur als je alleen al kijkt naar de selectie die ze gemaakt hadden, ze hadden eigenlijk echt iemand moeten selecteren die... ik ging ervan uit dat bijvoorbeeld Novak Domen op kop zou rijden om verantwoordelijkheid te nemen. Dat hebben ze niet gedaan eigenlijk. Ze hebben die gebruikt om richting de Cipressa een klein beetje op kop te rijden, waar dat ook helemaal mislukte eigenlijk. Ik had daar in de selectie iemand gestoken, zoals Mikael Bjerg bijvoorbeeld of Vegard Stakelangen. Iemand dat echt op het vlak enorm hard kan rijden en dat ervoor kan zorgen dat je met je ganse ploeg... aan de voet van de Cipressa in de eerste 10 zit. Mm-hmm. En dan kun je gelijk aan de voet een stevig tempo beginnen rijden. En dan was Jasper Philipsen er niet meer bij geweest op de top. Nu moesten ze het eigenlijk laten stilvallen. Dan konden ze naar voren komen. Ze waren 2 maanden tekort. Hirschi was er niet. Del Toro deed een fantastische beurt. Tim Wellens moest veel te vroeg op kop. Tim Wellens was trouwens fantastisch goed. Daar kan je altijd op rekenen. Die deed alles goed. Maar het was gewoon net niet. En dat vond ik... Dat was jammer om te zien, want ze hadden wel de goede intentie.
Ja, maar Tim Wellens, die was na de finish toch behoorlijk scherp over zijn ploegmaat.
Het plan was om Cipressa vol te rijden met 2 personen. Uiteindelijk was er maar 1 renner die dat deed. En die is een beetje stilgevallen. Dus we hadden nog wat sneller moeten gaan op Cipressa. Die groep had kleiner moeten zijn dan de voet van een potje. Maar zoals ik zeg, achteraf gezien is het altijd makkelijk. En het is moeilijk om allemaal de theorie uit te voeren.
Het viel op dat jullie wel al op de Capi heel veel tempo aan het rijden waren. Was dat dan wel het plan om al zo vroeg te beginnen?
Nee, dat was niet. We liepen een beetje vooruit op de feit. Het was niet het plan om daar al helemaal voor te zitten. Renners laten zich graag zien en uiteindelijk moet je kunnen houden. Maar achteraf gezien is het altijd makkelijk van te zeggen. Maar op dat moment hadden we misschien moeten zeggen van kijk jongens, rustig, Cipressa is nog ver.
Cipressa is nog ver. Je hebt jouw bedenkingen, hè Michel?
Ik vind dat wel een goed idee om op de Capi... Al was het maar omdat je dan heerlijk commentaar kunt geven, om daar de boel al lopen te trekken. Maar ze hebben de foute selectie gemaakt. God ja, Ulissi, goede Milaan-Turijn gereden, zal wel. Hirschi ook goed. Maar toch te weinig aan bod gekomen, vind ik. Als je daar naast een Stakelengen ook nog eens een Pollet zet en je laat die in die zone het tempo hoog houden, hè, zodanig dat het daar al begint te kraken. En dat je dan met een tweede laag de Cipressa voor je rekening kunt nemen. Dan kun je zelfs nog rekenen op een Del Toro, maar ook nog op iemand anders. Wellens zat daar al veel te vroeg in stelling. En Wellens die moest dan absoluut opzij gehouden worden voor de Poggio. En ik geloofde wel in dat plan, maar uiteindelijk zaten niet de gewenste mensen in dat concept van 7 die het dat plan konden tot uitvoering brengen.
Mm-hmm. Ik ben het er niet helemaal mee eens eigenlijk, wat je zegt om tempo te rijden op die Capi, want dat zijn inspanningen van, laten we zeggen, 2-3 minuten maximum. En het is een hele brede weg. Daar gaat de Jasper Philipsen bijvoorbeeld, om terug te grijpen op de winnaar nu, hè. Die gaat er niet zoveel pijn doen. Het draait er eigenlijk om op de Cipressa, dat zijn die 9 minuten waar dat Machin over bleef praten, daar draait het om. Daar moet je echt tempo rijden en dan kun je echt iemand pijn doen, omdat dat een inspanning is die lang genoeg duurt eigenlijk. En daar kun je echt verschil maken. Daar moeten we met jullie ploeg naartoe. En daar moet je selectie ook een klein beetje op baseren. Dan is een Pollet van goud waarde. Begreep ik ook niet dat hij er niet bij was. En dan moeten gewoon echt kop over kop lopen, hè, die afdaling induiken. En dan kun je het wel een klein beetje laten stilvallen tussen Cipressa en Poggio om terug een klein beetje op adem te komen. En dan kan Tim wel eens zijn ding doen om Pogacar te lanceren.
Je zag ze nu op de Capo Berta achteraan toch al wel knappen, hè?
Ja, maar dat zijn niet de mannen die meedoen voor de overwinning. Nee, dat zijn de mannen die van achter rijden.
Dat zijn wel signalen. Datgene wat wij niet zien, dat zich wel aan het voordoen is. Dat het begint gaan pijn te doen in een aantal benen.
Ja, maar
ga het niet hardop roepen, hè?
Als pijn begint te doen, zit er boven. Zo stond ik er altijd in eigenlijk. Ja. En ik reed aan hem, ik probeerde dan altijd wel goed van voor te rijden. En af en toe een klein beetje in de wind om mijn positie te behouden met mijn kopman. Maar vanaf dat je echt voelde van het doet pijn, dan wist je binnen dit en 30 seconden ben ik boven. Dus je kunt er wel iets doen, maar niet genoeg om echt een significant verschil te maken. Dat kan alleen maar op de Cipressa.
Wat?
Ik vind het ook ergens geruststellend dat zelfs een Tadej Pogacar het niet alleen kan. Hij heeft echt een ploeg nodig rondom hem om Milaan-San Remo te winnen.
Maar hier is dat voor de hand liggend, hè, dat haast niet gaat. Hè. 46 gemiddeld. Of een afstand van nu was het 288 kilometer. Ja. Met iedere keer stuwingen van golven van ploegen die over je heen komen en iedere keer weer op zoek gaan naar de juiste plaatsing. Dat kost allemaal ontzettend veel van je kracht. Hè? Mm-hmm. En dan komt er dat ook nog eens bij dat je verondersteld wordt om weg te rijden in de allersnelste beklimming van de Poggio ooit. Het wordt steeds moeilijker.
Hoeveel was het? 35?
We zaten dicht tegen de 40 per uur, gemiddeld op de Poggio.
Dat is waanzin, hè?
39, zoveel.
Mm-hmm. In elk geval, Tadej Pogacar is derde geworden. Heb je de Instagram-post van Tadej Pogacar gezien? Een foto van op het podium. Een mooie race in Italië, schreef hij erbij. Met mijn vrienden, zo blij voor Jasper en Michael. Ik kan niets meer vragen dan tegen deze jongens te strijden. Ik hou van dit tijdperk in het wielrennen. En vooral die laatste zin, dit tijdperk in het wielrennen, is natuurlijk een reactie op wat Lance Armstrong een paar dagen ervoor had gezegd in zijn podcast.
This generation now, like these guys go hammer it, race each other, and some guy will lose. The guy who wins is waiting at the finish line. They're fucking hugging it out. I'm like, what? You're just waiting there so you all can hug this out?
Yeah.
After you just lost? I'm not saying that our generation, that was the way to do it, or that I was proud of. I mean, I think it's kind of cool to see, but it wasn't like that for us.
Yeah.
Never even crossed my mind. I do think our generation's racing was better.
De wedstrijden tijdens onze generatie was, die waren beter. Het had nooit in mij opgekomen om mijn tegenstanders van wie ik net verloor te knuffelen. Wat vind jij hiervan, Nathan?
Ik vind dat hij ergens wel een punt heeft. Ik had het zelf ook niet, volgens mij niet heel leuk gevonden. Moest mijn kopman met zijn grote rivalen eigenlijk lopen knuffelen naar de finish. Ik ben een en al voor fair play. En dat je elkaar even de hand schudt en zo en elkaar feliciteert, vind ik helemaal normaal. Maar ik denk dat Pogacar wel heel goede vriend is met Jasper en met Michael Matthews. Dus,
ze carpoolen samen naar de wedstrijd ook vanuit Monaco, Michael Matthews en Tadej Pogacar.
Ja, ik zou dat zelf niet gedaan hebben in mijn carrière. Maar in principe hoeft er niks mis mee te zijn. Maar ik zou het als helper van mijn kopman dan toch raar vinden als je dan weet van ja, die komen samen naar de koers en die moeten het dan ook wel tegen elkaar gaan uitvechten.
Mm-hmm.
Ja, ik heb er een beetje vragen bij.
Het gaat over een gelukkig samen zijn van bepaalde karakters, hè? Van jongens die dat uit zichzelf hebben en die dat happy feeling samen wel willen delen.
Mm-hmm.
Ik vind dat aanvaardbaar. Ik vind het af en toe zelfs mooi om niet te zeggen aandoenlijk. De andere kant was dan in 77 finale van de Ronde van Vlaanderen. De twee topfavorieten, Roger de Vlaming en Freddy Maartens, die zo'n pik op elkaar hebben dat ze zich samen laten uitzakken.
Mm-hmm.
En op die manier Walter Plankaert toelaten om de Ronde van Vlaanderen te winnen. Daar heb ik dan weer lastiger mee.
Ja, begrijp ik wel. Maar het viel mij wel op inderdaad dat Tadej Pogacar nu wel reageert op een uitspraak van Lance Armstrong. Het is wel een themaatje. Velen zijn voorstander en anderen vinden er niets aan.
Het is overduidelijk zo dat dit het karakter is van Pogacar.
Ja, zeker. Ja.
Je speelt geen toneel.
Nee, maar ik zag ook wel Jasper Philipsen, hij had natuurlijk wel gewonnen, direct in de nek vliegen van Tadej Pogacar. En dat is echte vriendschap, hè? Dat is niet gespeeld. Hè? Die jongens gaan ook al lang terug. Hè? Ze hebben samen gereden en ze kunnen het goed met elkaar vinden. En Michael Matthews hetzelfde verhaal. Goed, we kunnen dit afsluiten. Ik wil graag snel even een aantal namen overlopen. We gaan dit snel doen. Maxime van Gils, zevende geworden voor het eerst dit seizoen. Niet in de top 5, maar zevende in Milaan-San Remo. Toch knap. En de collectieve prestatie van Lotto Destiny, wederom mooi. Want ze zaten er nog met z'n drieën, denk ik, aan de voet van de Poggio. Michel.
Ze deden mee, hè?
Ja.
Ik zag ook net dat Maxime van Giel zijn contract verlengd heeft. Dus ze doen heel veel dingen goed bij Lotto Destiny.
Ja.
Ik vond zevende al beter dan ik verwacht had. Als je daarbij... was dat zijn eerste beurt? Milan Sanremo?
Nee.
Nee, hij heeft het al gedaan. Vorig jaar, denk ik.
Oh ja, oké. Maar goed, het is de eerste keer dat hij in aanmerking kwam voor een neerplaats en dat zelf ook afriep. Dan dacht ik van, nou, als hij tussen de plaats 10 en plaats 15 eindigt, dan zit het wel goed. Mm-hmm. Hij is nu zevende. Dan kan ik meer dan mee leven. Dat biedt perspectief, hè?
Ja.
Philipsen was aan zijn vierde beurt toe, hè? Voor een goed begrip.
Ja.
En kwam van ergens 122 naar in de 60. En vorig jaar 15 op 30 seconden. En nu winst.
Ja. Pogacar ook, dat was ook de vierde keer.
Het is ook een beetje eigen aan monumenten dat je die meestal eens een paar keer moet gereden hebben. Hè? Dan zei je Kevin de Jet, die won bij zijn eerste.
Ja. Jasper Stuyven, wat vinden we daarvan?
Goede koers gereden.
Ja.
Goede koers gereden. Ik schrok mij een hoedje toen ik de volledige top 10 zag. En als ik dan in aanmerking nam wat Jasper allemaal al gedaan had onderweg in functie van Pedersen, dan nog achtste worden zeker. Chapeau.
Veelbelovend voor de klassiekers.
Absoluut.
Ja, volgens mij wel echt een stap gezet sinds openingsweekend eigenlijk. Ik vond dat hij ook alles goed deed en ook zich niet te goed voelde om voor Mats Pedersen, als ex-winnaar toch tenslotte, voor Mats Pedersen te gaan knechten eigenlijk. Ja, echt schone koers gereden, vind ik. Ja. Mm-hmm.
Ik heb hem ontmoet gisteren op de luchthaven. We zijn samen met hetzelfde vliegtuig teruggekomen. En hij was zijn eigen zelf, bescheiden. Ik feliciteerde hem met zijn knappe koers. Hij pikte daar niet echt op in en was voor de rest al één focus richting naar datgene wat kwam. Dat was het beeld dat ik had.
Oké. Okay. Alberto Bettiol, Nathan. Wat vindt hij daarvan?
Ja, angstaanjagend vond ik hem gisteren.
Ja, won Milan Turijn ook eerder in de week. Mee vooraan ook in Milan Sanremo. Klaar voor de Vlaamse klassiekers, hè?
Ja, zeker weten. Die, volgens mij zei jij het op televisie, die ademde niet. Die fietste daar op de Poggio, ja, stoïcijns, gewoon voor zich uitkijkend, gefocust op zijn inspanning en niks kon hem deren, precies. En de manier hoe dat die Milan Turijn wint was ook fantastisch. Dus ik denk dat die... ik ga ervan uit dat die grote kopman is bij IF, dus ik ben heel benieuwd wat hij tevoorschijn gaat toveren.
Ronde van Vlaanderen, Alberto Bettiol, mogen we hem al opschrijven, Michel?
Hangt er een beetje vanaf van hoe hij nog meer omringd is in zijn ploeg. Of er nog een aantal andere kalibers zijn aan de start die op zijn niveau zitten.
Mm-hmm.
Van Marken zit daar niet meer, hè? Die koersen met name niet meer. En er zijn er nog wel een paar die op dit moment afgehaakt hebben. Dus als hij alleen zit, dan heb ik er mijn twijfels over. En als je zijn erelijst nagaat, dan stel je vast dat hij uitschieters heeft en dan weer wegzakt. Misschien was dit zijn uitschieter. We denken altijd van, nee, dit wordt een trapje naar een nog hoger trapje. Ja. Misschien een tweede winst in de Ronde van Vlaanderen. Bij Bettiol is dat meestal andersom.
Mm-hmm.
Het is een aparte jongen, hè? Een moeilijk karakter, hè?
Ik ken hem niet.
Ik heb hem al eens geïnterviewd, was geen simpele.
Ja, maar misschien lag het aan jou, hè, Michel. Dat kan ook.
Ongetwijfeld.
Dat kan. Julien Alaphilippe, dat is de laatste naam die ik even op tafel wil gooien. Hoopgevend resultaat?
Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Weinig gezien eigenlijk, of bijna niet gezien, maar toch mee in de eerste groep, geloof ik. Dus ik denk dat ze daar ook wel echt hoop mogen hebben op een stap vooruit. In het openingsweekend gevallen zal er goed van hersteld zijn. En,
kan hij daarop bouwen, Michel? Op die
hij heeft gisteren gesprint prestatie? Op een leegloper. Dat is niet plezant, hè?
Nee.
Dus dat zal hem toch wel een paar plaatsen gekost hebben. Maar tussen dit, Milan Sanremo, dat moet zo wat klassieker zijn die hem het allerbest ligt.
Mm-hmm.
En schitterend in bijvoorbeeld de Ronde van Vlaanderen, dat is nog een wereld van verschil, hè?
Dat is waar.
Zijn er ondertussen toch wel een paar, zeg maar een stuk of 4, 5 die Alaphilippe ver voorbij zijn.
Mm-hmm. Zometeen gaan we vooruitblikken op de E3 en Gent-Wevelgem. Maar ik wil toch nog even dit fragment uit de commentaarcabine van tijdens Milan Sanremo eruit pikken.
Terwijl we prominente luisteraars hebben tot in Tenerife toe.
Oh ja?
Ja. Bovenop de tijden, Wout van Aert en Thies Benoot.
Serieus?
Die onze commentaar aan het fileren zijn.
Oké.
Okay. Ja.
Fileren, Nathan, gebeurt dat zo? Als je naar de koers aan het kijken bent, je bent zelf niet in koers, je bent op stage, je kijkt ernaar. En is het dan hakken op de commentatoren als renner?
Uiteraard.
Ik wou zeggen, is hij er ook mee zwijgrecht of niet?
Nee.
Nee, natuurlijk. Ja, ja, zeker. Dat gebeurt. Ik betrap mezelf er nog altijd op. Als ik commentaar hoor dat naar mijn mening niet accuraat is. Of renners die fout geïdentificeerd zijn of zo. Kan ik mij er echt in opboeien. Ja.
Mm-hmm. Wat zal Wout van Aert geleerd hebben van deze koers?
Dat Alpes in een sterk blok heeft en dat Mathieu van der Poel in orde is en alleen maar beter zal worden. Mm-hmm. Maar ik denk vooral dat hij bezig is met zichzelf en met zelf beter te worden. En,
ja, maar als je dan naar Milaan-Sanremo kijkt, je zit daar op Tenerife, is dat toch ook niet alleen ter ontspanning, maar toch vooral om de tegenstand toch al te checken?
Wout kennende zou dat er weinig mee te maken hebben, denk ik. Ik denk dat hij vooral... Het is een liefhebber van de koers natuurlijk. Hè. Dus dat zal er voor het grootste stuk bij zitten. Maar natuurlijk wilde gewoon die koers zien en kijken hoe de ploegmaat het gaan doen. Dat was voor mij altijd een insteek om te kijken. Maar het heeft er zeker mee te maken dat je ook de tegenstand kunt bezig zien. Ja.
Mm-hmm. Heb je Wout van Aert nog gehoord, Nathan?
We hebben afgelopen week nog een beetje contact gehad, maar dat was gewoon eigenlijk, hoe gaat het en met de familie en zo. Dus niks, geen sportieve info gewisseld. Nee. Ik ben ervan overtuigd dat hij daar enorm goed omringd is door zijn ploegmaats en de
Maar hoe gaat het op stage?
Ja, alles verloopt vlot en volgens plan. Dus ik denk dat enkel goed is, want ja, ik ben zelf ook vaak onderdeel geweest van zo'n plan. En als het allemaal volgens plan gaat, dan loopt het vaak heel goed. Dus,
want vorig jaar, en dat is pas veel later doorgecijpeld, Michel wist dat toen al vrij snel, door via, ja, is hij ziek geworden daar op Tenerife. Dat werd dan niet gecommuniceerd, logisch, dat snap ik ook wel. Maar dat is allemaal op dit moment geen enkel probleem, geen ziektes bij Tiche Benoot, bij Wout van Aert, geen kleine pijntjes, valpartij tijdens een training.
Nee, daar heb ik niks van meegekregen, alleszins. Dus als ik aan de jongens vraag hoe dat gaat, krijg ik enkel positieve signalen. Ik sprak afgelopen donderdag op de première van de serie over onze ploeg. Sprak ik Marijn Zeeman en die was er ook geweest. En die zei ook dat alles goed verliep. Dus ik denk dat ze met heel veel vertrouwen toewerken naar deze periode.
Mm-hmm. Wanneer komt hij naar huis?
Ik dacht woensdag.
Woensdag, oké. Okay. Michel, het is een drukke periode. Hè? Vandaag begint de Ronde van Catalonië. Woensdag Brugge de Pannen met Jasper Philipsen onder meer. En vrijdag, daar kijken we toch vooral naar uit, naar E3 Saxo Classic en zondag Gent-Wevelgem. De E3, Michel, hoe belangrijk is het om als renner een goed resultaat te rijden in die koers? Als je een dikke week later wil scoren in de Ronde van Vlaanderen?
In de eerste plaats vind ik het van het grootste belang dat je probeert om de E3 Saxo te winnen.
Mm-hmm.
Want die staat heel mooi op je erelijst.
Zeker weten.
Het is geen toeval dat de toppers daar absoluut willen bij zijn. Omdat ze in de eerste plaats nogmaals die wedstrijd willen winnen. En dan vooral aan zichzelf willen voelen van... Hier sta ik voor de Ronde van Vlaanderen.
Mm-hmm.
Het is niet altijd niet zo dat het een volledige kopie is van de E3. Wat je in de Ronde van Vlaanderen doet. Maar 9 keer op de 10 wel. Maar het is fout om de E3 blijven in de schaduw te zetten van de Ronde van Vlaanderen. Als het daar goed is, dan is het in de ronde goed. Geef de E3 wat de E3 toekomt. De E3 is na de Ronde van Vlaanderen de sterkste koers, de strafste koers die er in Vlaanderen gereden wordt.
Mm-hmm. Vinden renners dat ook, Nathan?
Ik vind het wel de lastigste koers, ja, naast de Ronde van Vlaanderen. Of na de Ronde van Vlaanderen. Er staat natuurlijk niks naast de ronde. Maar het is een opeenvolging van hellingen. En de finale is relatief vlak. Je hebt nog de Tiegenberg en Kasseistroek van de Varend na de Karnemelkbeekstraat. Dat is eigenlijk de laatste helling die echt van betekenis is. De Tiegen is natuurlijk lastig door de kilometers in waar ze allemaal al gedaan hebben. Maar volgens mij zijn er bijna 2000 hoogtemeters op een kleine 90 kilometer samengepakt. Dus het is echt een opeenvolging van...
Een compacte koers, hè?
Ja, alles hangt daar samen. En daar moet ook... die koers leent zich er ook toe om vroeg initiatief te nemen. Maar het zwaartepunt ligt ook vroeg in de wedstrijd.
Mm-hmm.
Ik ben nerveus. Ja, uitermate nerveus.
Uh-huh. Zoals elke klassieker. Uh-huh.
Ja. Maar daar nog meer.
Omdat het zo compact is.
En weet je wat mooi is aan de E3? Dat is het feit dat die spanningsboog er nog altijd in blijft. Op de laatste klim, de E3-call, zoals ze die een beetje pertinent noemen, zo, is het nog niet helemaal gedaan. Het kan nog een andere richting uit. Mm-hmm. Je kan nog gegrepen worden. Mm-hmm. Sterker nog, ik refereer naar Asgreen, die laat zijn sterkte zien in het jaar waarin hij de Ronde van Vlaanderen wint. Rijdt weg, wordt gegrepen door een eminent groepje en rijdt daar dan toch weer weg in de finale.
Dat is waar, dat was indrukwekkend.
Niet te veel koersen waar je dat gaat zien. Nee,
vorig jaar was het ook wel indrukwekkend, hè? De overmacht van toen nog Jumbo-Visma. De E3 wordt ook het eerste duel tussen titelverdediger Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Jij kent Wout van Aert natuurlijk, Nathan. Zorgt zo'n eerste duel met Mathieu van der Poel in het jaar toch voor extra spanning bij hem?
Niet voor extra spanning, denk ik, maar het geeft wel een andere dynamiek aan de wedstrijd, want het is niet zomaar een concurrent dat erbij komt. Hè. Het is Mathieu van der Poel komt erbij en daar moet je altijd rekening mee houden. En die mogen je nooit onderschatten. Dus in dat opzicht houdt Wout en de rest van het peloton hè, wel echt rekening met zijn komst. Ja. Mm-hmm.
Stel, hij heeft een off-day E3. Het kan gebeuren natuurlijk. Hè. Hij komt van een hoogtestage en wie weet reageert zijn lichaam niet van wat er wordt verwacht van dat lichaam. Wat betekent dat dan voor Wout van Aert? Gaat hij dan panikeren zoals jij kent hem? Blijft hij daar dan rustig bij? Of
ik heb hem nog niet vaak weten panikeren eigenlijk.
Niet vaak, dus dat betekent wel al eens.
Ik heb hem nog niet weten panikeren eigenlijk. Nee, ik heb nog nooit echt uit zijn lood geslagen gezien of zo. Of wel al vaak teleurgesteld en zo. Dat hoort thuis. Dat wel teleurgesteld zijn. En zal zijn eigen misschien een beetje in steek laten voelen door zijn lichaam. Maar dit zijn ook als. Hè. Ik ben ervan overtuigd dat die gewoon echt goed gaat zijn in de E3. En dat hij net dat gaat meenemen richting de Ronde van Vlaanderen.
Voel jij zelf ook toch wel een beetje een spanning? Want ja, je weet hoe belangrijk het is voor Wout van Aert. De weken van de waarheid komen eraan. Hij heeft het zelf ook gezegd. Het gaat nu allemaal over Ronde van Vlaanderen, Parijs erbij. Voel je dat zelf ook als ex-ploegmaat? Iemand die er toch wel heel dichtbij staat ook?
Ja, ik ben bijna zenuwachtig in zijn plaats. Als ik hierover mag komen praten, dan word ik er toch een beetje nerveus van. En begint toch te kriebelen. Ook omdat ik het hem... er is niemand dat ik het zo hard gun als Wout. Die twee overwinningen.
Mm-hmm. Het duel, Mathieu van der Poel, Wout van Aert. Mathieu van der Poel, gaat hij in de E3 voelen dat zijn vormpeil stilaan tegen de 100% zit? Is dat nodig, Michel?
Ja, want dan zitten we op een goede 9 dagen voor de Ronde van Vlaanderen. Of kunnen er ook 10 zijn. In elk geval moet je daar het gevoel hebben, hè, dat optimale gevoel. Ik noteer ook vanuit de mond van Mathieu van der Poel dat hij absoluut graag de E3 en Gent-Wevelgem wil winnen. Dat is tot dusver nog niet gebeurd. En dat hij daar niet al te lang wil mee wachten. Oké, Ronde van Vlaanderen nog eens een keertje winnen. En mede recordhouder worden. Hè. Hij staat nu op 2. Dat is natuurlijk het nec plus ultra. En wellicht zal hij ooit naar 4 mikken. Maar die gaat er volle bak bij zijn en willen winnen. Absoluut willen winnen in de E3. Mm-hmm. Ook al omdat dat een beetje de koers van Van Aert geworden is. Ja. 2 keer op rij en nogal domineren. Vorig jaar was het natuurlijk wel kantje boordje.
Ja. Je zegt het zelf, Mathieu van der Poel neemt deel aan Gent-Wevelgem zondag. Wout van Aert niet, die rijdt dwars door Vlaanderen. De woensdag voor de Ronde van Vlaanderen. Is dat een goed idee? Snap je die aanpassing?
Hij volgt eigenlijk het pad dat Van der Poel de jaren daarvoor altijd gevolgd heeft. Want die combineerde altijd de E3 met de Dwars door Vlaanderen. En reed dan ook pertinent de finale van Dwars door Vlaanderen. Mm-hmm. De organisatoren van Dwars door Vlaanderen, Vlaanderse Classics, hebben ook de renners terwille hun wedstrijd gevoelig ingekort. Dat gaat naar hun om een goede 175 kilometer. Dus helemaal stuk ben je daar niet van met het zicht op de Ronde van Vlaanderen. Hè? Mm-hmm. Want daar was toch een tendens sinds Rabobank dat men van de langdurige koersen, competitiedagen, wat afstand nam. Rabobank was de eerste ploeg om niet mee te doen in de Daagse van de Pannen. Mm-hmm. En men heeft dus een mouw daaraan gepast door dwars door Vlaanderen wat in te korten. Dus het belet die twee ook niet daar schitteren.
Maar dus Van Aert, dwars door Vlaanderen, geen Gent-Wevelgem. Gent-Wevelgem, Mathieu van der Poel. Maar Nathan, in het begin van deze podcast zei hij ook, Jasper Philipsen, Gent-Wevelgem, ik denk wel dat de kans groot is dat hij daar voor de overwinning kan gaan.
Ja, gaat hij schitteren, denk ik. Ze zullen nu nog meer vertrouwen in hem gekregen hebben. Omdat hij laten zien heeft dat Cipressa en Poggio kan overleven. Ja, dan gaan ze ook denken van, goh, alles hangt natuurlijk af van het weer. Hè. Als het daar in wires ligt en het is echt koers, Dan kan er van alles gebeuren. Maar ook al kan die daar ook heel goed uit de voeten. Dus ik denk dat ze bij die ploeg nu echt twee speerpunten hebben. Die gaan meedoen voor de overwinning.
Mm-hmm. Ik heb Merlier wel eens een hele goede Gent-Wevelgem zien rijden. Een zesde zien worden. Nadat hij alle zeilen bijgezet had om toch nog bij de vijf ontsnapte te geraken in de finale. En daar het levensaandeel van het kopwerk voor zijn rekening nam. Met in dat gezelschap van dat achtervolgend groepje een passieve en niet deelnemende Philipsen.
Mm-hmm. Okay.
En als je nu de sprint bekeken hebt en ongetwijfeld gezien hebt van een nokere koersen. Ja, wadde.
Merlier.
Ja, wadde. Dan is het voor mij wel duidelijk wie de rapste is.
Ja.
Hè?
Oké.
Okay. Los van alle nuances van wat is nu rap zijn in een sprint.
Uh-huh. En wat... Ik zet mijn geld daar op Jasper Philipsen. Hoeveel geld, Nathan? Ik denk dat nog 10 euro heb.
Oké. Okay.
Nee, als ze sprinten in Wevelgem, dan zet ik mijn geld op Jasper Philipsen. Omdat ik denk dat wat dat team deed in Nokere was fenomenaal. Maar hij ging er ook aan op het juiste moment en nam alle momentum mee van in de afdaling bergop. De sprint was al gereden nog voor de Jasper eigenlijk aanzette daar. Gent-Wevelgem is ook 250 kilometer uit mijn hoofd. Dus,
ja, dus het is te lang geworden, ja.
Een hele lange koers in een uitputtingsslag. En dan denk ik gewoon dat Jasper daar...
Ja.
Het voordeel heeft. Sprinten ze in de UAE-tour tegen elkaar na een dagje... Na een dagje trappelen, dan zet ik mijn 10 euro weer op Tim Merlier, zeker weten.
Okay.
Maar toen Merlier daar zesde werd, dat was echt niet een dagje trappelen.
Nee. Welk jaar was het?
Een dag stevig hossen.
Uh-huh. Was het jaar van Girmay?
En nu maak je het mij moeilijk. Ik denk het wel.
En wat vinden we van Arnaud Delis?
Ja.
Gent-Wevelgem?
In alle wilde dreigen we die nog te vergeten. Ja, dat zou moeten kunnen, hè. Dat zou moeten kunnen.
Dat denk ik ook.
Maar laten we al eens zien of waar hij terechtkomt, als hij tenminste meedoet, maar ik neem aan van wel, in Brugge de Panne.
Ja.
Dat is ook wel toer, hè?
Klopt, ja, inderdaad.
Ook al heeft die koers financieel geen overschot, maar dat is voorlopig nog altijd wel toer, hè?
Mm-hmm. En nog één naam van Visma Lisebike, de winnaar van vorig jaar, Gent-Wevelgem, Christophe Laporte. Die moest er al heel vroeg af, Milan Sanremo. Weet jij wat er aan de hand was? Was hij ziek?
Nee,
was hij gewoon slecht?
Ik heb geen idee. Het zag er heel raar uit. Ik vond het een heel raar beeld. Plots gewoon uit de wielen. Misschien toch een klein beetje ziek geworden op de fiets of zo. Een beetje volgens mij zei u het tijdens het commentaar, het vele eten en zo. Tom Pidcock heeft 2 jaar geleden uit mijn hoofd ook zo Milan Sanremo moeten opgeven, omdat hij gewoon te veel maagpijn had. Ik weet niet of dat de reden was. Ik heb een berichtje gestuurd vanochtend om te vragen hoe het nou ging en wat er gebeurd was.
Nog niet geantwoord?
Tot voor net deze uitzending niet. Nee.
Okay.
Zou het kunnen dat hij overdone is of wat te veel gedaan heeft op hoogte?
Nee, dat lijkt me niet. Want hij is teruggekomen van hoogte. Hij heeft een goed openingsweekend gereden. Mm. En dan is hij niet naar Parijs-Nice gegaan. Dus dan heb je eigenlijk alle tijd om te rusten.
Ja.
Als je wel naar Parijs-Nice gaat, dan zou dat een goed argument zijn. Maar ik denk niet dat hij daar te veel gedaan heeft. Dat zeker.
Is hij stressbestendig genoeg om het kopmanschap alleen te dragen?
Hij heeft dat bij Cofidis altijd moeten doen.
Maar het kwam er niet uit. Of maar half.
Het kwam eruit naar de capaciteiten die hij toen had. Hij won de grote prijs van Wallonië. Hij heeft een paar mooie koersen gewonnen bij Cofidis. En ja, hier bij Visma Lisebike gaat hij ook wel gewoon dat kopmanschap alleen kunnen dragen. Dat lijkt me geen probleem, want Olaf Kooi was er tenslotte ook nog bij. Die wordt knap 14e, dus vind
ik... Dat heb ik ook genoteerd. Die is ook binnengekomen op een halve minuut. Mm-hmm. Opletten voor mannen die bij een eersteling of een tweedeling op een half minuut binnenkomen in Sanremo.
Oké, okay. Olaf Kooi, die rijdt al een heel goed voorjaar. Goed, heren, de onvermijdelijke vraag. Ik wil twee namen, elk van jullie twee namen. Wie winnen E3 en Gent-Wevelgem? Nathan?
Wout van Aert en Olaf Kooi.
Michel?
Wout van Aert en Van der Poel.
Oké, genoteerd. Tijd om afscheid te nemen, maar we zien elkaar sneller terug dan normaal. We nemen de volgende aflevering van deze podcast live op komende zondag. We doen dat in Baar Berendries aan de voet van de helling in de Vlaamse Ardennen. Dan gaan we eigenlijk al veel weten over de vorm van Wout van Aert en die andere toppers. Nathan, tot zondag. Michel, ook tot zondag. Sepp van Marken, die sluit ook nog aan zondag. En u bedankt om te luisteren. U doet dat trouwens massaal, heb ik intussen vernomen. Dank daarvoor. Tot heel binnenkort.
Wout en Vlaming.